Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. De dienst van vanavond zal in het teken staan van de week van gebed. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Op Weg met de Ander. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindehoflaan 4, die voor revalidatie in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen verblijft. Voor Tony Buis uit Ebbenhof in Vrijthof de Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindehoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem. Voor Dirk van Inge in Wolfhezen. Voor mevrouw H. van de Voren van Lavieren, Gouden Regenstraat 14, die in ziekenhuis Rivierland in Tiel is opgenomen. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Vanaf morgen tot en met zaterdag is er iedere avond om 7:15 een bijeenkomst in het kader van de Week van Gebed. Aan de hand van een gebedsfolder bidden, lezen en zingen we met elkaar. U en jij worden hartelijk uitgenodigd om hiervoor 1 of zo mogelijk meerdere avonden een uurtje uit te trekken en aanwezig te zijn. Exemplaren van de gebedsfolder liggen in de lectuurbak bij de hoofdingang en in het baken. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Deze week start de actie Kerkbalans met als thema: Wat is de kerk jou waard? Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Gij volken, prijst zijn naam alom. Ik noemde u Psalm 117. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 121 en daarvan de versen 1 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 1 en 4 van Psalm 121. Psalm 84 en daarvan de versen 3 en 6 zingen we naar de geloofsbelijdenis. Welzalig hij die als zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon, een schild. De versen 3 en 6 van Psalm 84 na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we zijn het zo gewend om te bidden, uw aangezicht te zoeken, u aan te lopen als een waterstroom. En dat niet als uitvinding van ons mensen, maar in opdracht van uzelf. U wilt gebeden zijn. En wat is het dan goed om ook aan het begin van een week van gebed uw aangezicht te zoeken zoals we dat gewend zijn. Maar ook te meer er ons bewust van wat een voorrecht het is. Dat wij als kleine, nietige mensjes zomaar mogen spreken tegen u, die hoge, heilige God. Die zo onmetelijk ver weg bent van ons, hoog troont in de hemel, vol majesteit en soeverein als u bent, en ons toch zo heel dichtbij gekomen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onder ons vertoevend in het gewaad van uw woord. En we danken u dat u ook uw geest hebt uitgestort, die nog steeds rondgaat als een gedienstige geest, om ons te wijzen op die ene voorbidder, Jezus Christus. Heere God, we danken u dat we in een vrij land mogen wonen, waarin godsdienst niet verboden is. Het mag, het kan. En we bidden van u, geef dat we dan ook de gelegenheden te baat nemen, om als gemeente samen te zijn tot eer van u, elkaar te bemoedigen, te vertroosten, te onderwijzen, te vermanen. En zo ook steeds weer opnieuw elk ander op het oog te hebben, vanuit de liefde waarmee u hebt lief gehad in uw Zoon Jezus Christus. Leer ons daarom ook van dag tot dag wat trouw zijn is. Leer het ons wat het betekent dat we een getrouwe God hebben. Dan kunnen wij niet haperen, niet achterwege blijven, niet ons weegs gaan. Maar dan roept u ons telkens weer bijeen, bij die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid van de Heer Jezus Christus. Zo mogen we ook vanavond weer als jongeren en ouderen samenkomen in de kerk, verbonden met degenen die thuis meeluisteren via de kerkradio. En we vragen u, bereid ons uw zegen. En daarmee bedoelen we, laat het maar merken, Heere God, dat u er zelf bij bent, dat u erin meekomt, dat u een God bent, niet van verre, maar een God die ons voorgaat om ons wegwijs te maken in de wirwar van het leven, wat vaak zo ingewikkeld is. Neem ons bij de hand en voer ons, zoals een vader zijn kind leidt, zoals een herder zijn schaap weidt, en zoals u in alles het beste met ons voor hebt. Heere God, weer alles wat een sta in de weg zou kunnen zijn. We zijn mensen met onze gedachten die ons bezighouden, die ons soms gevangen hebben genomen. Neem het van ons over, neem het van ons af. En geef dat we een en al oor zijn, maar meer nog ook het hart hebben van u gekregen, om bezig te zijn met de dingen van u. Wil alles uit de weg ruimen wat een obstakel kan zijn. Al het onze. Alles wat niet is tot eer van u. In ons denken, in ons doen, in ons zeggen of in ons zwijgen. Wil het verzoenen. Enkel omwille van het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Vragen we het u in zijn naam alleen. Uit genade. Amen. De schriftlezing van vanavond vindt u in 1 Korinthe 15 en daarvan de versen 50 tot en met 58, het slotgedeelte van 1 Korinthe 15, het bekende, beroemde hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus Christus en wat daaraan vastzit. We lezen vanaf vers 50, 1 Korinthe 15. En dan lezen we tot en met het laatste vers, vers 58. En daar meldt ons Paulus, maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond met elkaar stilstaan bij de laatste twee gelezen versen 57 en 58. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Voor we dit met elkaar overdenken, gaan wij nog zingen, en wel van Psalm 25, de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De versen 6 en 7 van Psalm 25. Gemeente des Heren, het was voor uw tijd. En voor de jouwe ook. En ver voor mijn tijd. Nou, denk je misschien, nou, dan komt er iets uit de oude doos. Ja, dat moet haast wel. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Want het gaat over vandaag. Het gaat over van de week. Deze week als week van gebed. Zoals die er al vele jaren is. Aan het begin van het jaar, zo halverwege januari. En als je daar eens wat over naleest, dan kom je het tegen dat men daar internationaal en ook in Nederland mee begonnen is in 1846 al. 1846, ver voor onze tijd. En hij leeft niet meer en zij leeft niet meer, maar je bed overgrootvader en je bed overgrootmoeder, die hebben dat dus nog meegemaakt, die eerste keer. 1846, als ze daar tenminste van op de hoogte waren. Want ja, dat is ook waar, zij leefden in een totaal andere tijd dan waarin wij nu leven. Zij leefden in de goede oude tijd, zeggen we dan, anders dan nu. Want zoveel publiciteit en bekendheid als dat er vandaag de dag aan wordt gegeven aan de week van gebed, dat gebeurde toen nog niet. In 1846, ja, die tijd die kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Geen sms, geen iPod, geen iPad, geen Twitter, geen Hives. Saaie tijd moet dat geweest zijn, denk ik. Ja, of misschien zeg je, ja, wat een rust. Rustige tijd. Maar wat ons in ieder geval wel bindt met die dagen uit 1846, is dat over de jaren heen en over de eeuwen heen zelfs, dat dat gebed, dat dat bidden is gebleven. Toch? Want het gevaar van onze snelle tijd en moderne communicatiemiddelen en alle mogelijkheden die we hebben om met elkaar te communiceren heeft misschien wel gezorgd voor concurrentie met de communicatie met boven. Met een hoofdletter. Die misschien wel minder is geworden daardoor. Of misschien wel tot nul gereduceerd. Want al onze gesprekken en al onze contacten en onze honderden vrienden op Hives en Facebook, daaraan houden heel veel mensen een onbekende God over. En ondertussen maar weinig echte vrienden. En dat kan niet. Dat mag niet. Tenminste, dat wil Paulus ons bijbrengen. En daarom is dat gebed, dat bidden en dat danken zo van belang. En dat willen we weten ook, ja toch? Als christelijke gemeente en als christenen, ieder afzonderlijk hoofd voor hoofd. Dat willen we weten ook komende week. Net zoals in de afgelopen 166 jaar. Nee, dat is veel te kort. En dat is veel te kort door de bocht uitgedrukt. Dat gebed is natuurlijk al veel langer, ouder van vroeger jaren. En dat houdt zijn waarde, toch? Ik hoop dat je daarachter bent, dat je dat beaamt. Bidden, gevouwen handen, dat is niet voor geval van nood. Een soort EHBO. Als we er echt niet meer uitkomen, dan hebben we nog een hulplijn naar boven toe. Nee. Nee, die gevouwen handen, die zijn onmisbaar groot. Ben ik daarvan doordrongen? En ben ik daarom ook van bidden doordrenkt? Ik kan niet zonder. Nou is het thema dit jaar van die week van gebed winnen met gevouwen handen. Dat klinkt misschien wat vreemd als ik dat zo zeg. Winnen met gevouwen handen. Als je dat voor het eerst leest, als je dat voor het eerst hoort, dan... ja, dan klopt dat niet. Hè, bij gevouwen handen, dan denk je aan bidden of aan danken of aan allebei. Dat is onze gebedshouding. Zo leren we het onze kinderen. En zo is het ons ook bijgebracht vroeger. Eigenlijk op commando, handen vouwen, handen samen, ogen dicht, eerbiedig. Nou, en dan wist je wat je te doen stond. Maar eigenlijk kwam het dan pas, hè? Want handen samen, ogen dicht, dan moest het eigenlijk nog beginnen. Handen samen, ogen dicht, dat is immers de buitenkant. Dat is de vorm waarin wij westerlingen ons bidden hebben gegoten. Maar kijk uit hoor, dat je nooit en te nimmer zweert bij de vorm. Omdat het gaat om de inhoud. Wat erin zit, wat erachter zit. Want kijk ik naar de Joden, die kennen dat niet, handen samen, ogen dicht. Die hebben juist de handen niet samen. En die hebben de ogen niet dicht. Maar ten hemel geheven. Handen uitgestrekt. Ogen opwaarts. Verwachtingsvol. Daarheen waar ze het vandaan verwachten. Alle zegen komt immers van boven. Nou bedoel ik hiermee niet dat we daarom maar de vorm moeten loslaten. Maar we zweren er niet bij. Want het gaat om meer dan vorm. Het raakt dieper. God ziet immers je hart aan. En hij kent je en doorgrondt je van top tot teen. Heel de week, dag en nacht, 24 uur. En die gevouwen handen, dat gebed, dat bidden, dat mag een middel zijn, een hulp. Middel, een onmisbaar hulpmiddel. Waarvoor? Om mijn verlanglijstje gedaan te krijgen? Mijn wil geschieden? Nee, om te winnen. Om te winnen met gevouwen handen. De Landelijke Commissie van de Week van het Gebed, die heeft dit Bijbelgedeelte uit 1 Korinthe 15 aangedragen. En die Landelijke Nederlandse Commissie, die had dat weer doorgekregen van een subcommissie, een ondercommissie, voor de Week van het Gebed uit Polen. Nou, toen wist ik het al. Want... ja, sorry hoor, maar kan er uit Polen iets goeds komen? Dacht ik. En wat kun je soms vol met vooroordelen zitten, hè? En mijn volgende reactie was 1 Korinthe 15. Dat is toch het hoofdstuk dat Paulus met uitstek heeft geschreven, daarvoor dat men op de hoogte komt en blijft van dat Jezus is opgestaan. En dat men niet verzandt in allerlei menselijke gedachtenspinsels en filosofieën. Opstanding van de Heer Jezus Christus, wat ik daaraan heb en meer nog ook wat ik daaraan mis als ik dat niet heb, als dat niet gebeurd zou zijn. Want dan heb ik geen leven, nu niet en nooit niet. Ik dacht toen ik deze opdracht las van nou 1 Korinthe 15 vind ik meer een hoofdstuk om over te preken op Tweede Paasdag, hè, of daarna. En dan nog uit Polen. Kijk, wat deed ik dus? Ik zette van tevoren eigenlijk al mijn hakken in het zand. En dan kan het haast niet anders. Of dan begin je met gekromde tenen aan zoiets. Of je verzet je ertegen. Dat werkt soms heel automatisch bij mensen. Bij mij tenminste wel in dit geval. En misschien is dat ook heel herkenbaar bij jou, bij u. En dan? Wat dan? Nou, dan ga ik toch nog eens lezen. Dat gedeelte. En opnieuw heb ik het nog eens gelezen, herlezen. En al lezende weg worden dan die vooroordelen verdrongen. Want meestal zijn die vooroordelen die ik heb helemaal niet zo zuiver. En ze leggen o zo gemakkelijk je denken en je doen finaal plat en lam. Je gaat lezen en nog eens lezen en dan zie je daar in dat 15e hoofdstuk van die eerste Korinthebrief toch ineens dat woord overwinning oplichten. En ik zocht dat woord op en wat bleek toen? Dat in het Nieuwe Testament 4 keer dat woord overwinning voorkomt. Kijk, in onze vertalingen komt het wel meerdere keren voor, maar het Griekse woord erachter komt maar 4 keer voor. 1 keer in Matthäus en 3 keer bij Paulus. En uitgerekend die 3 keer in dat slotgedeelte van 1 Korinthe 15, wat wij samen hebben gelezen. Overwinning. Met gevouwen handen. Winnen. Ja, wie wil dat nou niet? Dat kennen we allemaal, ook de kinderen in de kerk. Stel je voor, je bent met z'n achten, jaar of 12. En je speelt voetbal op een trapveldje. En toen was het afgelopen. En toen begon die ene groep die begon te zingen. Het was Engels. We are the champions. En toen trokken ze een lange neus naar die andere groep. Toen ze bij dat regeltje kwamen. No time for losers. Ja, dat liedje van Queen, dat hoor je vaak op het voetbalveld. En dat geeft best wel een beetje weer, hè, waar het in onze samenleving om gaat. Winnen. Kampioen zijn. De eerste, de beste. Want als je inspant, dan heb je talent. En dan kun je tenminste onderscheiden van al die anderen. En dan sta je tenminste in hoog aanzien. Jij bent de winnaar. Hoeveel hebben we in de afgelopen week niet gehoord over Messi? Die Argentijnse wereldvoetballer van het jaar. Maar dan zijn er dus ook een heleboel losers, verliezers. En er zijn niet alleen verliezers in de sport, maar ook gewoon in het alledaagse leven komen ze voor. Ja, toch? Door allerlei soms heel vervelende omstandigheden zijn er mensen die verliezen lijden. Ze leveren in aan gezondheid. Hun geheugen laat hen in de steek. Hun mobiliteit, ze kunnen niet meer zo goed uit de voeten. Noem maar op, verliezen. Of winnen. Ja, en die concurrentie die komt niet alleen in de sport voor, maar ook in de politiek, in het zakenleven, in het culturele leven en ook in de kerk. Zelfs ook in de kerk. Sommige mensen die denken dat het geloof ook zo'n rangorde kent. Dat je hoger en hoger op de ladder kunt staan voor God en dat de kampioenen de hoogste zegen en de hoogste zegen kunnen afdwingen. Maar kijk dan eens naar wat we lazen bij Paulus hier in 1 Korinthe 15. Paulus die probeert daar duidelijk te maken dat de overwinning waaraan we als gelovigen deel krijgen, juist van een totaal andere orde is. De overwinning op de dood, die ontvang je niet door jezelf maar boven anderen uit te werken. He, door iets in de zin van goed, beter, best. Wij zijn de kampioenen. Door gelovig, geloviger, gelovigst te zijn. Nee, die overwinning waar Paulus hierover schrijft, die ontvang je juist door heel dat wedstrijdgebeuren te laten varen en te leven uit het geloof. Door te leven uit het gegeef. Door te leven van genade. Omdat je zelf in ongenade start. God dank. Zo begint onze tekst ook, hè? Gode zij dank, God dank. Te leven van wat God geeft. En als je dat is goed tot je laat doordringen, dan geeft dat een geweldige ontspanning. Een geweldige ontkramping. Een bevrijding van een kramp die je lam legt. Levend uit het geloof alleen. Levend vanuit de levende alleen. Vanuit hem die overwonnen heeft en in wie we meer dan overwinnaars zijn. Want daar gaat het hier over. Paulus die heeft het over een overwinning op de dood. En hij schrijft van vlees en bloed kunnen die overwinning niet binnenhalen. En dan merk ik het al. Dan gaat het dus om een overwinning van een totaal andere orde dan al die categorietjes waarin wij denken van sport, of het zakenleven, of in de cultuur, of in de kerk. Door Jezus dood en opstanding, door zijn kruisiging en veroordeling vanwege wat ik op mijn kerfstok had, zijn winnen of verliezen niet meer van belang. Nee, opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. Eeuwig zelfs. Daar gaat het om. Door het geloof in Jezus Christus mag je delen in zijn overwinning. Door het geloof. Streep erop. Wat geloven dan is? Nou, heel eenvoudig gezegd zou je kunnen zeggen dat ik me met heel mijn hebben en houden, en dat is nogal wat hoor, dat ik me met heel mijn hebben en houden, met mijn nood en mijn dood en mijn zonde en mijn schuld en mijn tekortkomingen, dat ik me voor het eerst of opnieuw aan de Heer Jezus Christus, die zijn leven gaf tot een losprijs voor o zoveel, uitlever. Heere God, ik kan het zelf niet. Ik maak het alleen maar erger. En ik red het niet om bij u in een schoon blaadje te komen en een wit voetje te halen. Dat ik het dus niet langer zelf probeer te winnen, maar echt een loser blijk te zijn. En dat ik niet langer mezelf mooi probeer voor te doen. Nee, dat ik het erken en me gewonnen geef. In het geloof. Heere, ik geef me aan u. Volkomen. Totaal zoals ik ben. En ik doe me niet mooier voor. Dat is geloof. Overgave. Uitleveren. Capituleren. En in dat thema van de week van het gebed, winnen met gevouwen handen, in dat thema zit dan ook een geweldige, voelbare spanning, zou ik haast willen zeggen, tussen een presteren op basis van mijn inzet, mijn menselijke inzet, En het beleven van die overwinning, die start met op de knieën te gaan. Die start met gevouwen handen. Want wat uit vlees en bloed bestaat, en dat ben ik en dat bent u en ben jij, wat uit vlees en bloed bestaat, dat heeft geen deel aan het koninkrijk van God. Die overwinning, hè, waar Paulus hierover schrijft, die kunnen wij onszelf niet bezorgen. Niet verwerven. De kampioensploeg die loopt door het stadion heen met de beker hoog boven het hoofd verheven. En ze doen nog een ere rondje. Dat hebben zij verdiend. Zo redden wij het niet. Het is iets wat je ontvangt. Wat je niet verdiend hebt. Genade. En waar je aan overgeeft. Waar je aan uitlevert. Toen je gedoopt werd, hè, als kleine. Toen werd gelijk aan het begin van het formulier het al gelezen. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En zo werd ik ook geboren. En dat betekent, jochie, meisje, je staat schuldig. In zonde, in misdaden. Maar wat een wonder. Het is niet afgelopen met mijn zo zijn voor God. God wil mij iets veel beters, iets veel heerlijkers geven. En dat heeft hij getoond. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Op de derde dag stond hij weer op uit de dood. En keerde hij het graf, de rug toe. Opgestaan met een levend lichaam in het leven. En dan komt de confrontatie met mij, met jou, met u. Wat zeg je daar nou van? Zo'n levende Heere en Meester. Van zo'n levende Jezus. Daar ga je voor op de knieën. Zoals je bent. En vervolgens, ziende op hem, ga je dan ook niet anders door het leven? Geeft je dat niet de lust en de liefde om van het leven aan de hand van het woord en gedreven door zijn geest te genieten? En daarbij ook je handen uit de mouwen te steken. Winnen met gevouwen handen. Want wie je bent en wat je doet, dat mag er zijn voor God. Begonnen bij de levende Heere Jezus Christus. Dat gaat niet verloren voor God, zo schrijft Paulus hier. Begonnen bij de overwinnaar, Jezus Christus. Je moet er maar eens op letten, ik heb dat al eens eerder gezegd, dat heel vaak voorkomt in de Bijbel, waar God iets geeft, een gave, daar verbindt hij binnen de kortste keren een opgave aan. Beetje raar voorbeeld, maar dan is het denk ik wel duidelijk. De Heere God die strooit niet met pepernoten. En we graaien en we grabbelen zo links en rechts door de kamer alles wel bij elkaar. En ieder die graait het zijne eruit. Nee, wat God geeft, uitdeelt, daarna verbindt hij ook een opdracht, een opgave. Gods gaven laten je niet koud. Gods gaven die zijn niet vrijblijvend, die zetten je in beweging. Dat God zijn Zoon uit de dood heeft teruggegeven in het leven, het nieuwe leven, dat betekent heel wat voor me. Opgave. Ik kan niet zeggen dank u wel, Pasen geweest. En we leven vrolijk verder op ons eigen houtje. En we gaan ons eigen gang. Nee, Gods gave, Jezus Christus, en die opgestaan en die leeft, die zette mij in het geloof aan het werk. En die zette mij bezig in zijn dienst. En daarom hamert Paulus er hier ook zo op, dat ik me niet van die vaste grond van Gods belofte, geschreven in zijn woord, moet laten afbrengen. Maar dat ik daar stevig op moet blijven staan. En van daaruit kan ik overvloedig zijn in het werk van Jezus Christus. Dat hij me gegeven is. En dan mag je zeker ervan zijn, schrijft Paulus, dat dat niet te vergeefs zal zijn. Wat gebeurt in de verbondenheid, in het geloof met de Heere Jezus. Dat is een bemoediging. Echt. Een echte bemoediging. Niet te vergeefs. Niet zinloos. Omdat God niet loslaat wat zijn hand begon en wat zijn hand gegeven heeft. Omdat hij trouw blijft. En daarom ben ook ik geroepen. Nee, niet om me heldhaftig voor te doen. En in eigen kracht sterk te staan. Maar ik ben groot op mijn knieën. Weet u nog? En ik win wanneer mijn handen gevouwen zijn. En ik totaal aangewezen ben op dat geschenk van God in zijn Zoon Jezus Christus. Paulus roept ertoe op, wees standvastig hoor. Sta erop. Tenminste, zo lijkt het te staan. Als je het grondwoord bekijkt wat Paulus gebruikt hier in het slot van 1 Korinthe 15... dan blijkt dat een woord te zijn dat niet met staan te maken heeft, maar met zitten. He, zo in de zin van, ik zit hier en ze krijgen me niet van mijn plek af. Heel veel mensen weten niet waar ze zitten en waar ze moeten zitten. En ze laten zich o zo gemakkelijk van hun plek jagen of hun plek onbezet. Dat kan in de maatschappij, dat kan in de kerk gebeuren, op je werk. Je ziet dat wel eens hè, op tv van die demonstranten. En die moeten dan weg. Kun je proberen met een waterkanon. Vaak lukt dat niet. En dan moet de politie er hardhandig aan te pas komen. En die mensen die zijn gaan zitten. En die houden zich heel slap en ze verzetten zich nauwelijks, zo te zien. Nou, dan heb je je handen vol om zo iemand van zijn plek te krijgen. Bij zo'n protestbeweging. Ze gaan erbij zitten. Standvastig gaan ze erbij zitten. Volhardend laat je je niet van je standpunt, van je zitplek afbrengen. Nee, niet onbewogen, maar onbeweeglijk. En toch overvloeiend, overvloedig. Uitblinkend mag je ook vertalen. Blinkt zomaar uit je. Wat dan? Nou, het werk van de Heere. Daar kun je twee kanten mee op. Minimaal. Het werk van de Heere is het werk van Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. En daarom kan ik winnen. In zijn kracht. Maar het blijkt ook een uitdrukking te zijn die Paulus wel meer gebruikt, het werk van de Heere. Even verderop in hoofdstuk 16 van de eerste Korinthebrief kom je het ook tegen. En dan schrijft Paulus als Timotheus komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Heere, zoals ook ik. Het gaat om het bezig zijn in al je doen en laten in dienst van en ten dienste van je Heere en Meester. Maar wel vanuit hem en vanuit wat hij gegeven heeft, gedaan heeft. Gave en opgave. En in 1 Korinthe 9 dan vraagt Paulus het aan de Korintiërs zelf. Bent u niet mijn werk in de Heere? Met andere woorden, wij zijn het niet die moeten winnen. Maar op grond van de overwinning mogen we ons klein weten, de handen vouwen, de knieën buigen en bidden en danken. En zo bezig voor Gods aangezicht in zijn koninkrijk. Soms, misschien hebben jullie dat ook wel, soms dan bekruipt me wel eens een gevoel. En dat je denkt bij jezelf van, wat doe ik het voor? Wat doe ik het allemaal voor? Ja, wat denk je? Gave en opgave, uitgaande van wat God gegeven heeft in de opstanding van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het fundament. Dat is het grondvlak. En daar kun je geloven of niet. In het eerste, in het geloof, ben ik onderweg. Onderweg door dit leven. Onderweg naar Gods koninkrijk. Dat is een royaal gaan. Koninklijk. Ja, en als je het niet gelooft, ach, dan heb je geen leven. Nu niet, straks niet. En dan probeer je zelf te winnen. En je topt jezelf af op allerlei manieren. Je zit steeds weer met de handen in het haar, want je weet het niet uit handen te geven. Terwijl Gods gave gegeven is. In Pasen. Heerlijk. Zoals Paulus dit gedeelte begon in vers 50 over het koninkrijk van God. Vlees en bloed kunnen dat niet beërven. Gewone mensen zoals... Nee. Maar wat is het koninklijk om van de koning te weten. Zijn zaak en zijn gave. Zorgen voor die opgave. Zoals er is in Friesland een fietsenmaker. En die zei, ik ben onderweg naar het koninkrijk van God. Ja, en onderweg repareer ik fietsen. Maar dan is het dus blijkbaar te merken aan je woorden en aan je daden. En ook wel aan de omgekeerde volgorde, aan je daden en aan je woorden. Dat je leven maar niet een opgave is, al zuchtend en steunend en kermend. Maar vanuit die gave. Een opgave om met gevouwen handen verder te gaan. Kijk, als je het zonder gevouwen handen probeert te redden in het leven van elke dag. Je redt het niet. Waar ben je mee bezig? Dan liggen je handen werkloos in je schoot. Binnen de kortste keren. Uitgeput en afgemat, vermoeid. En je moet het verliezen. Dan wordt het geen winnen met gevouwen handen, maar eerder verliezen met gebalde vuisten. Besef toch wat God gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En iemand als Paulus is heel sterk om ons daar telkens weer opnieuw aan te herinneren en op vast te pinnen. Dat we daarvan uitgaan in het geloof. En die gave, die gaat niet als een nachtkaars uit. Die eindigt niet in een of andere wanorde of chaos. Maar die wacht op een prachtige, uitbundige werkelijkheid die heel mijn verstand te boven gaat. En daarom, in mijn gevouwen handen, legt u de wapens neer om mij te wagen in de drukte. Want u bent overwinnaar en u kunt de vijand aan en uw belofte maakt u waar. Nooit en te nimmer in eigen kracht, maar met gevouwen handen winnaar zijn in Gods naam. Wat een genade, vind je niet? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 143, de versen 1 en 10. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 1 en 10 van Psalm 143. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u die God bent die woord houdt, die trouw houdt, die nooit loslaat, die geen letter terugneemt van wat u beloofd hebt. Daarom mogen we en kunnen we ons ook aan uw belofte houden en u steeds weer daaraan herinneren, daarmee bezig zijn, die lezen en overdenken, om zo ook op de hoogte te zijn van wat u zegt en wat u vraagt, wat u gebiedt en geboden hebt. We danken u voor de weg en het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Nog maar zo kort na het kerstfeest stonden we alweer stil bij die geweldige gave van de opstanding van uw Zoon uit de dood. Wat een geschenk, wat een gave, maar ook daaraan verbonden de opgave om daarmee bezig te zijn, onszelf te laten sterken, maar zo ook bezig te zijn in het werk van u, om dat uit te dragen, ieder op zijn eigen stek en plek, ieder op zijn eigen wijze, de een met woorden, de ander met daden, of beide, als we het maar niet verzwijgen, als we maar niet proberen te winnen op ons eigen houtje, voor onze eigen club, maar dat we weten de overwinning is behaald en betaald door hem die de dood achter zich liet en het leven aan het licht bracht. Jezus Christus is zijn naam. En wat is het zaak dat die ene naam bekend wordt over heel de aarde en dat iedereen bij hem terechtkomt om zich als een verliezer aan te melden, als iemand die schuldig staat, als iemand die niet anders weet dan te belijden, o God, wees mij zondaar, genadig. In de wetenschap daar en dan alleen op het goede adres te zijn, omdat u het bent die in Jezus' naam vergeeft. Heere God, laat ons zo ook in die bijzondere week die voor ons ligt bezig zijn met het gebed en met het bidden, met het overwinnaar zijn. Maar niet in eigen kracht, met gevouwen handen. Voor rekening van de Heere Jezus. We bidden u, geef dat het ons tot bezinnen brengt, tot inkeer. En dat we het zien en inzien. Nooit zonder hem te kunnen. Geen dag, geen tel. En geef, o God, dat dat ons leven verandert. Dat het zoals een kompasnaald die telkens naar het noorden trekt en op het noorden gericht is, ons leven richt op Jezus Christus alleen. Uitgaande van wat u gaf, dat we zo standvastig zullen zijn bij hem. En dat we onze oren, ons hart niet laten hangen naar alles wat van hem afleidt. Dat we niet opgaan of ondergaan in bijzaken. Maar die ene hoofdzaak voor ogen houden. We bidden u voor onze zieken. Wees u hen nabij, o God. Geef dat er gemerkt mag worden dat u een God bent die erbij is. Die zegent. Die sterkt. Die doet hopen op u alleen. We bidden u voor de actie Kerkbalans. Die ook in de komende week weer van start mag gaan. Geef dat we laten merken dat kerk zijn, gemeente zijn, ons werkelijk wat waard is. Ook in een crisistijd. En dat we mogen laten merken dat we de dienst van u aan ons en de dienst aan u en de dienst naar de naaste toe, dat we die serieus nemen. Zegen allen die daarin bezig zijn. Degene die erop uittrekken om de enveloppen rond te brengen en ze weer op te halen. Degene die aan het rekenen slaan daarna en het ook op de juiste wijze weer uitgeven. Laat het alles mogen zijn tot eer van u. Ook straks mogen we onze gaven weer geven in de dienst der offeranden. Gedenk de stichting Op Weg met de Ander, die een platform wil zijn voor mensen met een handicap, lichamelijk of verstandelijk, en hun ouders, hun verzorgers. Geef ook over dat stuk werk uw zegen. Geef bij alle wetten en regels die vaak op hen afkomen ook het goede inzicht om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En geef zodat er ook vanuit uw woord op weg en onderweg gegaan mag worden met hen die onze zorgen zo nodig hebben. Elke dag weer opnieuw. Ik wil zijn met het werk van de diakenen en de kerkrentmeesters. Laat ook dat mogen geschieden in afhankelijkheid en vol vreugde. Uw naam ter eer. We bidden u voor alle bezigheden die ook op de agenda staan voor de komende week weer. En voor vanavond, de zing-in, gebied ook daar uw zegen over. En laat ons in al ons bezig zijn, onder jongeren en onder ouderen, op de kerkenraad, in de gemeente, in de huizen, in de ziekenhuizen, een goed woord over hebben voor hem die leeft. En wel zo dat het uitblinkt, dat er iets aan te merken is dat u leeft, Heer Jezus Christus, want dat heeft ons alles te zeggen. Dat mag ons uitgangspunt zijn, een geschenk uit de hemel, hier op de aarde. En de opgave om daarin bezig te zijn. Wij als losers en toch winnend om Jezus wil. Amen. Wij geven nu onze liefdegave in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gave. Daarna zingen we van Psalm 134, de versen 2 en 3. Heft uw handen naar omhoog, dat de Heere zegen op u daal. 2 en 3 van Psalm 134. graag nog een herinnering. Elke avond van deze week, 7:15, hier in het Baken. Wat valt er te winnen? Niks. Maar de mooiste prijs is er al. Ga dan heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.